Beste mensen, heel hartelijk welkom. Ook degene die thuis met ons verbonden zijn. Nogmaals een hartelijk woord van welkom aan Walter. En we gaan met elkaar zingen uit Psalm 91. En ik stel voor dat we daar van zingen, in ieder geval vers 1. Ik zoek hem even bij. Hij die op Gods bescherming wacht en even uw tent zal veilig wezen.
Welk vers is het?
Vers 5. Oh ja, ik steun op God mijn toeverlaat. 1 en 5 van 91.
Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de Hoogste Koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Is nog ik God zo goed als
voor elkaar en ook voor de familie van Velzen. We hopen zaterdag mevrouw van Velzen te begraven, maar haar zoon van 73 is vandaag overleden. En ja.
Marius?
Nee. Haar zoon uit Arnhem, Jan.
Oh ja.
Jan. En die was al heel erg ziek.
Ja.
Ja, Marius ken je natuurlijk. Ja. Dus die is vandaag overleden. Die wordt maandag begraven. Ja, in één dienst. Dat was toch te ingewikkeld. Dus vandaar dat dat maandag apart gebeurt. Ja. We zullen bidden. Heren, wij komen bij u in gebed. En wij danken u heel hartelijk dat we hier met elkaar mogen zijn. Heren, zo binnen de muren van dit consistoriegebouw, maar dat we ook met elkaar verbonden zijn als een deel van de thuisgemeente. Wij bidden u, wilt u ons een gezegende avond geven. Schenk uw Heilige Geest dat die ons leidt. Opdat we meer en meer licht en zicht krijgen in uw woord en in wie u bent. Wij danken u dat u uzelf zo bijzonder hebt geopenbaard. Vanuit uw liefdevolle kant, uw genade, uw opzoekende zondaarsliefde. Maar ook, en daar zullen we vanavond ook bij stilstaan, ook vanuit uw vermanende kant en waarschuwende kant. Heer, ook dat kan nodig zijn. Wij bidden nu, wees in ons midden en leid ons ook in de bespreking. Geef uw zegen ook als er thuis wordt meegeluisterd. Heer, we bidden voor elkaar. Wij danken u dat Walter ook in ons midden mag zijn. En geef hem ook een goede tijd onder ons. Heer, we danken ook dat het met Beb weer beter mag gaan. Wilt u ook verder nog herstel geven wat haar voet betreft. En we bidden zo ook voor Chris. Wees ook hem nabij in de situatie waarin hij verkeert. Geef hem ook steeds weer uw zegen vanuit uw woord. En we bidden u ook door hem over al de dingen die moeilijk zijn, meer en meer heen zien op u en uw koninkrijk. Heren, zo bidden we ook voor Joke, die er vanavond nog niet bij is. Geef ook haar verder herstel en nieuwe kracht. En wij danken u, ook met Frida voor haar zus, de ene tumor die met succes kon worden verwijderd. Wees ook haar verder nabij, ook als te zijner tijd de andere tumor moet worden verwijderd. Heer, wij danken u dat ze zich zo gesterkt mag weten door u, dat uw tent ook veilig rondom haar was. Heer, we bidden, leid ons zo deze avond. Onze verwachting is van u. Hoor ons gebed om Christus Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen met elkaar Amos 7. En het was toch te lang om het hele hoofdstuk te doen. Dus ik heb het halverwege doorgeknipt. We lezen tot en met vers 9. Amos.
Ja? Mijn vrouw, dat ze thuis kan luisteren.
Ja, dat mag zeker. Ja. Heel goed. Zullen we eens beginnen te lezen of zullen we even wachten? Wat? Ja. Eén vers, want ja, als iedereen, en niet eens iedereen krijgt een beurt vanavond, want het zijn maar 9 versen. Wil jij beginnen, Theo?
De Heere deed mijn ouders zien. Zie, hij formeerde springhanen in het begin des opkomen van het nagras. En zie, het was een nagras na des konings afmaaien.
En het geschiedde als hij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, dat ik zei, de Heere, Heere, vergeef ons. Wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein.
Toen berouwde Zoops de Heere, het zal niet geschieden, zei de Heere.
Weder deed mij de Heere, Heere, alles zien. En zie, de Heere, Heere, riep uit, wat hij door het zwiste met vuur, en het verteerde een grote afgrond, ook verteerde het een stuk land.
Toen zeide ik, Heere, Heere, houd toch op, wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein. Toen berouwde Zulks de Heere, ook dit zal niet geschieden, zei de Heere.
Nog deed hij mij al dus zien en ziet. De Heere stond op een muur die naar een paslood gemaakt was. En een paslood was in zijn hand.
Vers 8. Ja, zou ik maar overheen laten zien.
Ja, doe maar. En de Heere zeide tot mij, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een paslood. Toen zeide de Heere, zie, ik zal een paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. Ik zal er voortaan niet meer voorbij gaan.
Maar Isaaks hoofden zullen verlost en Israëls heiligen verstoord worden. En ik zal in de Jerobeam zijn opstaan met het zwaard.
Ja, oké, tot zover. We hebben Amos leren kennen als oordeels profeet. In opdracht van zijn zender moest hij het oordeel aankondigen. En vorige keer zagen we dat hij een lijkrede zong over Israël. En keren daarvoor hebben we gezien dat de profeet het volk ook hard aanpakte. Zowel vaders als zonen misbruikten hetzelfde dienstmeisje. En met de vrouwen was het geen haar beter. Hè? In hoofdstuk 4 noemt Amos hen koeien van Bazan. En wat de Heere door de mond van Amos niet gewaarschuwd tegen het sociale onrecht, maar het hielp allemaal niets. En dan in hoofdstuk 7 waarschuwt de Heere door middel van visioenen. Hij geeft Amos visioenen met een duidelijke boodschap, wel 5 stuks, want die gaan naar hoofdstuk 7 ook nog door. Zij vormen de achtergrond van Amos' prediking in hoofdstukken 7 en verder. En wat zien we dan? Dat de visioenen steeds dreigender worden. Het eerste visioen gaat over sprinkhanen. Ineens ziet de profeet een grote sprinkhanenplaag. Het is lente en we lezen in vers 1 dat het nagras opkwam. Er was volop wintergras geweest. En dan staan er 4 van die onbeduidende woordjes, zo lijkt het, na des konings afmaaiingen. En dan denk je, ja, wat wordt ermee bedoeld? Dat betekent dat de dienaren van de koning het wintergras hadden afgemaaid voor de koninklijke stallen. De eerste snee was altijd voor de koning. En 's winters groeide er niet zoveel, dus het wintergras ging allemaal naar de koninklijke stallen. Maar als dat dan komt er gelukkig ook nog nagras. En als dat rijp is om te maaien, en dat is dan voor de boeren en vooral ook voor de arme boertjes, dan komt ineens de sprinkhanenplaag. Een geweldige ramp. Want ja, u raadt het al, wat doen die diertjes in de mum van tijd? Vreten ze al wat gras op. En de arme boeren die hebben het nakijken. En wie hebben de stallen lekker gevuld? De dienaren van de koning en de rijken. Misschien denk je, waarom laat God dat toe? Waarom stuurt God die sprinkhanen niet een paar maanden eerder? Zodat de rijken eens een keer geen gras hebben, want behalve voor de koning gingen er ook een deel naar de rijken. Dat is een heel moeilijke vraag, want ja, dan kom je natuurlijk op het terrein van Gods voorzienigheid. En die vraag wordt nog moeilijker als we in vers 1 heel uitdrukkelijk lezen dat God de sprinkhanen formeerde. En dan denk je, waarom heeft hij ze niet een paar maanden eerder geformeerd? Het staat er heel duidelijk in vers 1. En ziet, hij formeerde sprinkhanen. God had toch kunnen weten wat de consequenties waren als hij die sprinkhanenplaag precies formeerde tijdens het nagras voor de armen. En toch doet de Heer het zo. En hij heeft er altijd een bedoeling mee als hij iets doet om zijn volk terug te roepen. Maar dit zijn wel hele moeilijke vragen. Het is heel bijzonder hoe Amos reageert. Hij laat iets van zichzelf zien, van zijn eigen strijd hierin. Hij staat, en dat is heel mooi, dat zagen we ook al bij Mozes. Hè, die op een gegeven moment soort middelaar wordt, die tussen het volk en God gaat instaan. Hè, om te bemiddelen. En zo staat Amos als het ware ook tussen God en het volk in. En hij moet het oordeel aankondigen. Maar als hij dan op het volk ziet, dan ontroert hem dat. Zijn naam is niet voor niets Amos en zijn naam betekent lastdrager. En het profeet zijn was voor hem een geweldige last, een last die hem aangreep. Aan de ene kant hebben we soms het idee dat Amos een harde profeet was. Iemand die door de straten van Samaria scheldwoorden als koeien van Bazan gebruikte. Maar hier zien we hem ook echt van de andere kant. Je ziet hem hier als het ware in zijn binnenkamer, met zijn grote koopmanshanden, stel ik voor, smekend omhoog geheven, pleitend bij zijn God, Heere, Heere. En prachtig dat de profeet in vers 2 even zo in zijn binnenste laat kijken. Dat betekent wel heel duidelijk dat hij geen broodprofeet is, maar een gezondene van de Heere. En wat bidt Amos dan? Wat zouden wij bidden, hè, als er zo'n vreselijke plaag onder het volk zou losbarsten? Ik denk dat we zouden bidden of God er zo snel mogelijk een eind aan zou willen maken. Hè? Want dat heeft direct met brood, met de broodvraag te maken. En bidt Amos dat ook? Nee. Hij bidt om vergeving. Heren, heren, vergeef toch. Amos weet wat de werkelijke nood van het volk is. Dat zijn de zonden. En daarom begint hij het gebed daarmee. Heren, heren, vergeef toch. Dat zijn heel indringende woorden. Hier is het zo duidelijk dat de straffen van de Heer een diepere oorzaak hebben. En zou dat heden te dagen toch ook niet zo zijn? Ik denk dat we bij rampen ons altijd hebben af te vragen wat bedoelt de Heer ermee? Hoewel, ook als je dan denkt aan die aardbevingsramp in Turkije en Syrië, ja, dan zijn antwoorden toch wel heel lastig en zitten wij ook wel met een stuk verlegenheid. Waarom het ene volk wel en het andere volk niet? Hè? Waarom niet in ons land? Want dat is geen haar beter. En bij dit soort rampen laten we ons er dan ook maar veel over verwonderen, hè, dat de Heer met ons land nog steeds over geduld heeft. Maar behalve de vraag om vergeving, bidt de profeet nog meer. Hè, van wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein. Het is altijd heel goed om op kleine dingen te letten. Hier ook die naam, Jacob. De profeet noemt Jacob bewust bij zijn oude naam. Hij noemt hem niet Israël, hè, de nieuwe naam, na Peniel, maar hij noemt Jacobs oude naam. En toch, en daar noemt hij het volk mee, volk van zondaren, wil de profeet daarmee zeggen. En toch is dat ook het volk waar God zijn verbond mee heeft gesloten. En die Jacob, ja, die was toch ook niet alleen maar Jacob gebleven, want God had hem toch verder ook voortgeleid naar Peniel, hè, naar de nieuwe naam ook die hij daar mocht ontvangen. En dan zegt Amos van het volk dat het maar klein is. En inderdaad, ja, als wij zondaren tegenover een heilig God komen te staan, ja, dan zijn wij niet meer dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. En dan lezen we in vers 3 zo treffend. Toen berouwde dat de Heere. En dan zegt hij, het zal niet geschieden. Het zal niet gebeuren. Dat is heel bijzonder. Want wij gaan er toch vaak vanuit. God is onveranderlijk en wat God gezegd heeft, dat gebeurt. En hij laat niet varen het werk van zijn handen. Daar beginnen we iedere eredienst mee. Maar God is geen God van steen. Hij is geen onbewegelijke God, zoals Aristoteles altijd beweerde. Hoewel hij aan de ene kant wel een onveranderlijke God is. Wat hij beloofd heeft, dat zal bestaan. Professor A. van der Beek, ik weet niet of iemand van u wel eens iets van hem leest of gelezen heeft. Die beweert, heeft veel werken geschreven, dat God een wisselende God is die vandaag de ene koers gaat en morgen weer een andere. Hij zegt, God is een God die zich van ogenblik tot ogenblik opnieuw bedenkt. Aan de ene kant lezen we in de Bijbel heel duidelijk dat God geen mens is dat hij berouw zou hebben. Jacobus 1, bij de Heer is geen berouw of schaduw, dat betekent een zwijm van omkering of iets dergelijks. En aan de ene kant is dat ook een geweldige troost. Wij mogen vast geloven, God houdt zijn belofte. Wat hij beloofd heeft, dat staat. En daarin verandert hij niet. Zijn woorden komen uit. God is een God die zich in dat opzicht niet kan verloochenen. Aan de andere kant moeten we duidelijk stellen dat God geen onbewogen God is. We lezen bij Jeremia dat de Heere berouw had over het kwaad dat hij het volk had aangedaan. God is een God die zich laat verbidden. Hij hoort het roepen van zijn kinderen. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Dat zegt dezelfde Jacobus. Dat is een geweldige bemoediging, hè, voor hen die het geheim van de voorbeden kennen. Als één persoon op de knieën ligt, dan kan dat al tot zegen zijn voor een heel volk. Voor een heel land. Hè? Als twee handen gevouwen zijn, ja, dan kan die zegen zich verspreiden over velen. Hè? God is een God die zich laat verbieden. Maar het is ook beschamend. Wij zijn soms zo snel klaar met onze voorbeden. En ja, ik blijf maar bij mezelf. Maar hebben we er soms ook niet veel te weinig verwachting van. Wij kunnen zo zien op de sprinkhanen. Hè, al die dreigingen. Klein geloof kan er zijn. Maar laten we elkaar iedere keer weer bemoedigen. Hè, grote verwachtingen van het gebed te hebben. Hoge verwachtingen. En denk nooit alles staat bij God toch al vast en het is allemaal een blind noodlot of iets dergelijks. En waarom zou ik de Heer dan nog bidden, want hij heeft toch alles bij voorbaat al vast gelegd. De Heer laat zich verbieden. Hier in Amos 7 gaat het ook heel duidelijk over zonde. Amos bidt om vergeving. En ook daarin mogen we hoge verwachting van het gebed hebben. En ook daarin is de Heer trouw aan zijn belofte. Als hij belofte geeft over hoe vergevingsgezind hij is. Nou, dat is de eerste plaag. Hè, die van de sprinkhanen. Het eerste visioen. Dan het tweede visioen. Dat is het visioen van het vuur. Wat Amos zag in dat tweede visioen, dat leek wel op een grote vuurspuwende tank. En daar komt veel vuur uit en dat verteert een heel groot stuk land. En wat doet de profeet Amos dan? Dan roept hij opnieuw, heren, hou het toch mee op. Zoiets staat er. En dan krijgt de Heer weer berouw en hij doet het weer niet. En waarom doet de Heer het tot twee keer toe niet? Vanwege de voorbeden van Amos. Eén man die zijn handen vouwt, die in de binnenkamer, hè, in het gebed is. En die redt daardoor het volk. En Amos is daarin ook type van Christus, hè, van de grote hoge priester. Die met zijn voorbeden tussen beiden treedt, bij de Vader. Dat het tweede visioen over de sprinkhanen. Dan het derde visioen. Dat gaat over het paslood. Wat een paslood is, dat weten we denk ik wel. Hè? Zo'n stukje lood aan het touw. Dan kun je loodrecht naar beneden laten. En dan kun je precies zien of iets recht staat. Als je zo'n paslood zou neerlaten vanaf de spits van de toren van Stolwijk of van de oude kerk in Delft, als jullie weten hoe scheef die staat, dan zie je wel dat ze erg uit het lood staan. En de bedoeling van zo'n paslood is natuurlijk precies te meten van hoe krom, hoe scheef is iets. En waar laat de Heer dan dat paslood neer? Niet naast zijn toren of zo, nee, te midden van zijn volk. Om te kijken van, is er recht en gerechtigheid? Is er een rechte verhouding naar mij toe en mijn geboden? En misschien denkt iemand, ja, maar dan kan God toch beter het paslood neerlaten onder de heidenvolken. Want daar is toch veel meer mis dan onder zijn eigen volk. Want Israël heeft de Torah en Israël is zijn volk. Het volk van het verbond, van zijn inzettingen. Hij heeft Jacob toch zijn wetten gegeven. En Jeruzalem is toch de stad van de tempel en de altaren. Wel gebouwd, wel samengevoegd. Als er staat dat de Heer het paslood neerlaat vanaf een muur, dan wordt daar de stadsmuur van Jeruzalem mee bedoeld. Hè? De Heer laat vanaf de muur het paslood neerdalen, zo binnen, aan de binnenkant van de muur, zo waar het volk woont. En daar wordt ten diepste de hele stad mee bedoeld, maar ook het hele volk. Zo staat het ook in vers 8. Hè? Ik zal mijn paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. En wat blijkt dan? Als de Heer zijn paslood neerlaat in midden van zijn volk, dat het volk niet recht staat voor hem. En dat het allemaal krom en scheef is. De godsdienst van Israël is uit het lood. Men dweepte met de vaderen en met het verbond. Zij zijn het volk van God en ja, God zal het voor hen opnemen. En er is heel veel vormendienst, afgodendienst. Maar ook de regering staat helemaal uit het lood. De regering die de rijken aanziet, de arme boertjes die worden uitgebuit. En als Amos ziet dat de Heer het paslood neerlaat en hoe alles uit het lood staat, dan beseft Amos wat er moet gebeuren. Hij beseft het eens, ja, daar is geen redden meer aan. Het paslood geeft haarscherp aan hoe scheef alles en hoe krom alles ervoor staat. Het is één bouwvallig geheel. Zo erg dat er geen steen op de andere kan blijven. Ik zat erover door te denken. Ik denk, als God nou het paslood zo neerdalen onder ons en onder ons volk, onze kerkelijke muren, staat het bij ons dan keurig gerecht? Of als de Heer bij ons komt inspecteren, wat vindt hij dan ook bijvoorbeeld in ons eigen leven? Misschien ook wel hoogmoed of wetticisme of individualisme of tweedracht. En de muren van ons gezin, ze kunnen voor de buitenwacht zo keurig recht staan. In een van mijn vorige gemeenten hadden we een model gezien. En zo werd er ook over gesproken, over dat gezin. Keurig, die meisjes ook, keurig, zag er altijd, picobellen. Altijd keurig twee keer in de kerk en... Totdat op een gegeven moment bleek dat het helemaal vermolmd was. Het was alleen de buitenkant. En dat hele gezin is op de puinhopen terechtgekomen. Dat kan dus ook. Als de Heer gaat inspecteren, dan komt het kromme en het scheve naar voren. Wij bedekken dan niks meer. Uit ons eigen leven, huwelijksleven, of verkeerde opvoeding van kinderen, of wat dan ook. Wij bedekken dan helemaal niks meer. Stel dat de Heer zijn paslood zou neerlaten boven onze geloofsmuren. Kunnen we dan zeggen, ja Heer, het staat allemaal wel mooi. Maar, of moeten we zeggen van, ja maar Heer, het is allemaal toch heel krom. En... als we zouden zeggen tegen God van het is allemaal wel mooi, ja, zijn we dan ook niet hoogmoedig, want hebben we dan ook wel door wie we zijn. En het kan zo zijn dat ja, we er dan achter komen dat we eigenlijk toch ja, te veel zonder hem leven. Ik moest denken aan, ik had ooit een jongen die blijdenscategorisatie volgde, niet hier hoor. En ik had daar een verwachting van. En op een gegeven moment zei hij, ja, maar ik ben helemaal niet bekeerd, dominee. En ik wil het eigenlijk ook niet. Want ik ben jong en want het heeft zoveel consequenties. Dan mag ik heel veel dingen niet. Dat idee had hij echt van het geloof. Dan mocht er helemaal heel veel dingen niet. En ja, toen het puntje bij paaltje kwam, wou hij ook geen beleidnis doen, want hij overzag de consequenties niet. Ja, dat is natuurlijk heel, heel triest, hè? Als dat de consequentie is van, als we eerlijk voor God gemaakt worden. En als dat nou zo is, hè, dan hebben we iemand nodig die het allemaal recht kan maken. En ja, dat is toch Christus, hè, die kwam om het kromme in ons recht te maken. Hè, man van smarten, hij werd er, hij moest gekromd worden, hè, hij werd erdoor verbrijzeld. En hij moest ervoor boeten, de dood in. En... door het geloof in deze man van smarten, hè, wordt het krom in ons leven weer recht, het scheefgezakte hersteld en de muren van ons levenshuis komen weer recht te staan. En op het fundament Christus Jezus. Misschien denkt iemand eigenlijk stiekem van de Heer dat hij ineens het paslood neerlaat boven de muren van Israël. Maar de Heer doet het helemaal niet stiekem. Nee. Hij had zo volop gewaarschuwd. Hè? Door Amos. En Amos had zo gezegd wat wel recht was in de ogen van de Heere en wat niet recht was. En het volk had al zo lang de meetlat naast het eigen leven kunnen leggen. Reken op me niet dat het voor Amos makkelijk was, hè, om iedere keer weer dat paslood neer te laten te midden van een krom en verdraaid geslacht. Amos had er ook niet om gevraagd. En aan het eind van het hoofdstuk legt hij de getuigenis af, hè, dat de Heere hem achter de kudde vandaan nam. Hè. Het is niet zijn keus geweest, hij had de kudde, maar God zei nee, ga heen, profiteer tot mijn volk Israël. En hij heeft het gedaan. En zo hebben in de kerkgeschiedenis toch ook heel vele gehoor gegeven aan de roeping van God. Hè, in de moeilijke tijden ook dat paslood laten neerdalen. Hè, als je denkt aan Bonifatius, Savonarola, Luther en Calvijn ook, John Bunyan, Bonhoeffer. En het paslood boven Israël wees aan dat er geen redder meer aan was. Bij de eerste twee visioenen riep Amos of de Heere het oordeel wilde wenden en de Heere deed het. Bij het derde visioen zegt de Heere meteen, en misschien hebt u bij het lezen dat verkeerd opgevat, maar dan zegt de Heere, ik zal voortaan het volk niet meer voorbij gaan met mijn oordeel. Het zal het volk treffen. God gaat niet meer voorbij. En God zegt direct tegen Amos, ik snijd bij voorbaat je voorbeden af. Want het is te laat. Ik spaar ze niet meer. Voorbijgang, hè, dat heeft alles te maken met het woord Pascha. En Pascha betekent voorbijgang. En dat zie je, hè, de Heere gaat in Goshen. Het volk Israël voorbij, hè, vanwege het bloed. En nu, zegt de Heere, nu ga ik ze niet meer voorbij. En dan wordt het in vers 9 duidelijk wat de Heere gaat doen. Hè. Hij gaat de hoogte, waar de afgoderij gepleegd werd, verwoesten. Er blijft niets van over. Het is uitgekomen. 20 jaar later zijn de Assyriërs gekomen, hè, met hun paarden, strijdwagens, soldaten. 10 stammenrijk is weggevoerd. En later kwamen de Babyloniërs, werd Jeruzalem ingenomen. De muren, de tempel, de altaren. En is dit het laatste wat we elkaar te zeggen hebben? Nee. Eenmaal komt er namelijk een nieuw Jeruzalem. Gebouwd, hè, naar Gods richtsnoer. En daar zal nooit meer iets in komen wat onrein is, wat verontreinigt, iets wat krom is. Daar zal nooit meer iets binnenkomen, hè, waar God vertorend over is, daar zal zijn volk weer wonen, naar zijn raad. Tot zover. Ik stel voor dat we die psalm zingen. Psalm 49 is dat, vers 14. Daar zal zijn volk weer wonen, naar zijn raad. En dan sluit ik ook de geluidsinstallatie af. Waarbij ik nog wel wil opmerken als iemand als iemand van het thuisfront een vraag heeft of een opmerking, daar zal ik op letten. Dat kan via mijn e-mail of via de app. 69 Vers 14. Ja, ik denk dat ik het fout gezegd heb. Vers 14. Ja, ik kan dat ook niet. Nee.
Hemelaarten zeven, meld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid
Luisteraars thuis, heel hartelijk bedankt en mocht u vragen hebben, geef ze door.